Zo. Goedemorgen, lieve mensen. Hij doet het. Oké. Okay. Ja, je zal je afvragen van waarom nou zo'n tekst? Gods Torah, een huis om in te wonen. Ja, ik hou er namelijk van, sta ik wel een beetje onbekend in het land, om de dingen net even om een andere wending te geven en anders naar iets te willen kijken. En dat heeft alles te maken met de lange reis die je op een gegeven moment maakt met de Heer, als meer dan 40 jaar. En de vele ontmoetingen en de gesprekken, ontwikkeling, studie enzovoort. Waardoor je op een gegeven moment op een punt komt dat je de grootheid van God veel meer gaat zien in wat Hij ons gegeven heeft. En dat Hij ook mag vragen van ons dat we daar iets mee doen en op een goede manier op reageren. En dat maakt dan dat je dus ook zo'n Torah, wat in feite één grote verwijzing is naar Jezus Christus zelf, omdat daar iets meer leven in te zien en te willen zien dan een soort van statuut en huishoudelijk reglement. En toch is het dat wel. De Club van Rome heeft al meer dan 50 jaar geleden vastgesteld dat de Torah, als die nageleefd wordt, wat Israël nooit heeft gedaan en wat de kerk ook nooit heeft gedaan, maar als die volledig wordt nageleefd, heb je de ideale sociale gerechtigheid in de samenleving. Dat is niet sinds vorige week bedacht, maar de Club van Rome bedacht dat al in de jaren 70. Ik dacht in 1973. Dat laat dus iets zien waarom het er staat en zoals het er staat. En professor Geert Bos vertelde dan in de hermeneutiek is het zo dat iets is woord van God, is waar en moet toegepast worden omdat en zoals het er staat. En daarom is het Torah ons gegeven, het is aan het volk Israël gegeven, daar had God een bedoeling mee. Maar de wijsheid die erin zit, is nodig om in een goede verhouding met God te komen en in een goede verhouding met de naaste. En daarom heb ik gevraagd, dit is een studie die ik jaren geleden heb gemaakt en ik dacht, nee, ik gebruik alleen even dit sheetje om alleen die 10 geboden even neer te zetten met waar ze naar zouden kunnen verwijzen. Dat is het huis wat God ons geeft. God plaatst ons op deze aarde. En daar heeft hij een bedoeling mee. En hij noemt niet alleen deze aarde ons huis, maar hij zegt ook, hij geeft ons ook de Torah uiteindelijk. Niet meteen, maar uiteindelijk geeft hij ons de Torah als een, ja, zeg maar een handleiding om mee te leven. Ik wilde met jullie lezen wat Jezus daar zelf over zegt in Matteüs 5. Omdat het altijd het belangrijkste is, het veiligste is en het beste is om Jezus aan het woord te laten. Meent niet, zegt Jezus in Matteüs 5 vers 17, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dat is wezenlijk iets anders. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of tiete vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen, doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk van de hemelen zeker niet binnengaan. Nou ligt het er dus niet aan dat je dan die 613 geboden en verboden uit de Torah uit je hoofd leert en probeert toe te passen, wat Paulus later uitlegt. Dat lukt niet. De grote opdracht en het grote gebod zijn niet zozeer moeilijk om te doen, ze zijn onmogelijk om te doen. Dat weten we ook allemaal. En we hebben de Heilige Geest nodig om ons in een stand te krijgen en ons in een motivatie te geven om die überhaupt iets van te maken. Dat gaat alleen maar door de kracht en de werking van de Geest. En die Torah is een huis om in te wonen, omdat dat ons gegeven wordt om hoe we met God naar God kunnen kijken. De eerste 5 geboden gaan over het leven en over God. En de andere 5, 6 tot en met 10, die gaan over onze relatie tot de aarde en de naaste. Het een kan niet zonder het ander. Het linker rijtje kan niet zonder het rechter en andersom. Of liever gezegd, het rechter rijtje is het gevolg van het linker rijtje. Je kunt het niet weglaten. En het hele Oude Testament is één lange verwijzing, uiteindelijk. Jezus zegt dat ook. Abraham heeft van mij geschreven. Mozes heeft van mij geschreven. Eer Abraham was, ben ik. Het gaat om dat Jezus is de vervulling van alles wat er al is gezegd. Hij leeft de wet wel, zodat wij dat niet meer hoeven. Want we kunnen het niet. En daarom is die dankbaarheid zo groot. En alle scherpe kantjes van de Torah en het Oude Testament, maar ook de scherpe kantjes van het Nieuwe, die zijn bedoeld om ons in dat verbond van God te houden. Het is niet genoeg dat je zou zeggen, oh, ik geloof wel dat de Heer Jezus op aarde rondwandelde, dat hij aan een kruis is gestorven en ook weer is opgestaan. Al die dingen kun je wel geloven. En vervolgens ga je je eigen weg. Dat is dus niet genoeg. Dat is wat Jezus hier ook zegt. Je kunt alles goed doen, maar die gerechtigheid kan alleen maar als je die in God zelf beleeft en zoekt. En dan kom ik aan het tweede punt waar ik het over zou willen hebben. Vandaag aan de dag marcheren veel mensen voor hun gelijk. We leven in de tijd van het informatietijdperk. Je kunt het ook het narratieventijdperk noemen. Wat is een narratief? Een narratief is een verhaal met een bedoeling. Anders dan de sprookjes van Grimm. Ik probeer mensen vaak uit te leggen dat ik mijn best doe om geen sprookjes te vertellen. Of dat altijd lukt. Maar een narratief is bedoeld om u in een bepaald kamp te krijgen. Om uw gedachten en uw hart in een bepaalde stand te zetten. En welk narratief het ook is, hè? Vandaag aan de dag heb je er een heleboel. Oekraïne, of Gaza, of klimaat, of de toeslagenaffaire, of de gasproblematiek. En al die dingen, COVID, het is allemaal. Iedereen, elk narratief wat er is, heeft zijn eigen volgers. Zo niet de kerk van Jezus Christus. Wij hebben niets met narratieven die niet gaan over Jezus en dien gekruisigd. Wat meer is, zegt de Romeinenbrief, die is opgestaan. Als je als christen meegaat met welk narratief dan ook, dan loop je mee met de wereld. Het kan schoon klinken, vroom klinken en van betekenis zijn dat je je zorgen maakt over van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is dat de wereld. Het beste narratief wat er is en wat ook door iedereen gecontroleerd kan worden, als je dat wilt, dat is het narratief over Jezus Christus. Want anders dan al die narratieven, met een ongelooflijke complexiteit van kennis en informatie, die wij de meeste van ons niet kunnen naspeuren, want de meeste bronnen zijn vervuild of zelfs gewoon corrupt, is het enige wat je kunt doen als christen, kun je iedereen zeggen, het narratief over Jezus Christus stelt jou in staat om de levende God te ontmoeten in Jezus Christus zelf. Dat is voor iedereen haalbaar, dat is voor iedereen mogelijk. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Er kan van al die andere narratieven niet gezegd worden. En daarom is het narratief over Jezus, de levende werkelijkheid, is zo belangrijk. En dat je je daartoe verhoudt, dat je gaat snappen dat God en zonde, God en afkeer, God en afstand niet samengaan. En dat is het. Vandaag aan de dag heb je ook al lange tijd, en heb daar al lange tijd ook wat meer moeite mee gekregen, de theologie van de geborgenheid. Altijd bij papa op schoot. Nou, dat is in een bepaalde tijd is dat even mooi, vaderhart van godscholen enzovoort. Maar de beperking daarvan is dat mensen afhankelijk worden en in een babystand blijven. Of in een babystand komen en daar dan blijven. Dat ze niet snappen dat een vader die kind van schoot gaat zetten en zeggen, nou ga je lopen en nou ga je oefenen en nou ga je leven en je gaat van betekenis zijn voor je omgeving. Met mijn kracht, met mijn middelen en mijn geest. dat het niet altijd maar is dat we comfortabel kunnen zijn bij God. Want God is ook een verterend vuur. God is ook degene die haat omdat hij lief heeft. Daar moet je misschien even op kouwen. Maar we zijn als evangelische beweging, de Pinksterbeweging, de evangelische beweging, de charismatische beweging, is iets te makkelijk opgeschoven naar de theologie van de geborgenheid. Ach, het is allemaal goed, kom er maar gezellig bij. Nou, nee. Lees de woorden van Jezus. Als je niet je vader en moeder, als je je vader en moeder belangrijker vindt dan mij, dan lees hier het vijfde gebod eens even. Als je je vader en moeder belangrijker vindt dan mij, ben je mij niet waardig. Alles wat je in deze wereld, je familie, je broers, je zussen, je baan, je carrière, je aanzien, je ego, al die dingen, als je die belangrijker vindt dan Jezus Christus, heb je een probleem met diezelfde Jezus Christus. Dan kan hij maar in een mate in jouw leven werken. En de kerk heeft nodig de boodschap te horen dat we moeten stoppen met plan B. Wat is plan B? Nou, als het toch allemaal niet waar blijkt te zijn en als die Jezus toch altijd een beetje wat ver weg is en als het allemaal niet zo duidelijk is en als ik de geest niet zo vaak ervaar in mijn leven, kan ik altijd nog zelf beslissingen nemen. Dan kan ik altijd nog zelf kiezen naar welke kerk ik ga. Kan ik altijd nog zelf kiezen wat ik hier en daar van vind. En dat is eigenlijk plan B, is de dood voor plan A. Gods plan is dat wij in de gerechtigheid van God, die Jezus Christus zelf is, dat wij daarin zouden leven. En dat betekent dat je een keus maakt, dat je accepteert wat hij zegt, omdat, en zoals het er staat, dat je accepteert wat hij zegt. En dat zitten soms scherpe dingen bij. Lucas 6, vers 46. Wat noemt gij mij Heere en doet niet wat ik zeg? En ik kom natuurlijk christenen tegen, vanwege het werk wat je dan doet. Je komt natuurlijk zoveel mensen tegen die allemaal denken, nou, als ik deze kerk een boodschap hoor, of als de dominee dit of dat, of als de zangleider zus of zo, en als de organist dat dit of dat doet, dan ga ik naar de volgende kerk. Oh ja? Is dat zo? Werkt het zo? Het koor van meningen in de kerk en daarbuiten, het koor van meningen breekt de kracht van diezelfde kerk af. Als we niet één zijn, we net ook gezongen hebben, als we niet één zijn in waarheid en liefde, dan, ja, dan, is het, dan zijn we als kerk tamelijk krachteloos. Krachteloos en daardoor dus ook machteloos. Eenheid in Christus maakt dat de kerk onoverwinnelijk, een onoverwinnelijk bastion is. Daar kan niks tegenop. De duivel siddert en is verschrikkelijk bang en vliegt er als een haas vandoor op het moment dat de kerk één is. En daar kun je zelf aan werken. Door te verdragen. Door te kiezen. Door te willen leven met iemand anders. En die ander niet te zien als wat vervelend, die broeder of zuster, die altijd zus of altijd zo. En die spreker zus of spreker zo. Maar dat je zegt, ja, die zijn er allemaal om mij in het verbond te houden. Om mij te schuren en te slijpen. Om mij helder te laten schijnen daardoor. De poetsdoekjes die eindeloos op jou moeten wrijven totdat je gaat glimmen. Dat is het doel van mensen die God om je heen plaatsen in je leven. Om die Torah in jouw leven te laten functioneren. De Torah is een huis. Een huis heeft kamers. Een huis heeft trappen. Een huis heeft ramen. Deuren, en die hebben allemaal een functie. Het huis moet schoongehouden worden. De ramen moeten open om te ventileren. En die ramen moeten schoon zijn om het licht goed door te laten. En dat je goed naar buiten kunt kijken. Dat is allemaal van toepassing op de kerk. En in dat huis kom je elkaar ook tegen. Oh jee, nou wordt het spannend. Want ja, ik had vanochtend nog een akkefietje met die. En die heeft vorige week dat en dat gezegd. En die moet ik zo meteen weer onder ogen komen. Als je zo leeft, dan wordt het huis steeds kleiner. En het wordt ook steeds moeilijker om dingen te ontlopen. En dan komt het plan B. Oh, maar er is ook nog een ander huis. Daar kan ik misschien ook wel naartoe. Het utopia van, ik kan wel ergens anders heen gaan en daar is het beter, is een leugen. Het gras bij de buren is niet groener. Het is ons hart en onze ogen die ons graag bedriegen. Maar Jezus wil ons krachtig maken om een krachtig getuigenis te zijn in een wereld, en dat ziet u vandaag een dag om u heen, die steeds donkerder lijkt te worden. En het moet altijd eerst erger worden voordat het beter wordt. Dat is bemoedigend. Maar je ziet dat het moeilijker wordt om christen te zijn. En als je het idee zou hebben dat het in het Westen makkelijk is om christen te zijn, dan moet ik dat toch tegenspreken. Dat is niet zo. In de vervolgde kerk is het heel moeilijk om christen te zijn, omdat de vijand, nou ja, die is om de hoek. De vijand is misschien zelfs wel in huis. Maar bij ons is de vijand onzichtbaar. En bij ons is de vijand heeft zich verstopt in redeneringen, in narratieven, in opvattingen over de wereld en elkaar en over God, die misschien helemaal niet kloppen, maar die ons, we komen ermee weg om erin te leven en erin te wandelen. Dan kom je gewoon weer weg. Maar kijk eens waar de kerk hier in het Westen, en vooral in West-Europa, niet de kerk in zijn geheel hoor, in de wereld, want dat gaat best goed. Maar de kerk in West-Europa, waarom hebben we het hier zo moeilijk? Omdat we dit zijn gaan denken. Het is makkelijk. Oh ja? Nee. Verleiding en het cacophonie van meningen dat we sinds de verlichtingen met elkaar hebben weten op te bouwen, een cacophonie wat mij betreft, is niet eens meer een koor, maakt dat het voor ieder mens bijna niet meer mogelijk is om gewoon een beetje te leven, een beetje rustig te kunnen rondlopen op deze bol en nog een beetje rustig Jezus te kunnen volgen. Je wordt zo afgeleid, en ik wijs dan niet op de mobieltjes, dat gaat ook wel weer een keer voorbij, maar ik wijs op het feit dat in ons hoofd ons eigen, onze mening veel belangrijker is geworden dan de schrift. Oh ja? Ja, dat is wel wat je tegenkomt. Ja, we willen alleen maar doen wat de Heer zegt. En vervolgens nemen ze dan besluiten die je op geen enkele manier in de schrift kunt terugvinden. Ik doe alleen wat de Heer zegt. En als een oudste dan zegt, een pastoraal advies geeft, dan legt men dat heel makkelijk naast zich neer. Dat klopt niet. We hebben dus als kerk nodig, als je ook in de Vredekerk, als je een toekomst met elkaar wilt hebben, dan kan dat alleen als je bereid bent om Jezus te volgen. En dat betekent dat je ook de eerste drie hoofdstukken van Genesis 1 tot 3 tot je neemt en accepteert dat ze er staan en dat ze een bedoeling hebben. En dan heb ik het niet over wel of niet alles in 6 dagen scheppen. Wat als het wel in 6 dagen is gebeurd? Mag God het dan zo doen of niet? En door Christus Jezus hoeven we niet te blijven hangen waar Adam en Eva wel zijn blijven hangen. En dat is, zij werden geconfronteerd met hun fout. En er was alleen schaamte, maar geen schuld. Dat is een kolossale fout die ze gemaakt hebben. Waardoor het dus laat zien dat het niet alleen maar die slang is. En dat het niet alleen maar kwetsbaarheid is, maar ook een keuze van de mens. En precies voor die keuze is Jezus gekomen. En we hebben veel meer aan het kruis van Christus, aan zijn komst sowieso, en aan zijn kruis en zijn opstanding en alles wat hij ons heeft gegeven daarin, hebben we veel meer aan hem te danken dan wat er vandaag aan de dag in de Torah wordt gelezen. Jezus is het antwoord op Genesis 3, de zondeval van de mens. Helemaal. God die erkent, lees het boek Job, God die erkent dat hij een schepping neerzet waarin de keuze voor het verkeerde, de keuze om tegen God in te gaan, een mogelijkheid is. Met consequenties, maar het is een mogelijkheid. En daar kun je iets van vinden. Hij neemt daar verantwoordelijkheid voor door Job aan het eind van zijn leven alles wat hij is kwijtgeraakt dubbel te vergoeden. Wat overigens in de wet staat in Exodus 20. Als je iets wederrechtelijk neemt, moet je dubbel vergoeden. Dat heeft God gedaan. En in optima forma neemt God verantwoordelijkheid voor het probleem van de mens, Genesis 1 tot 11, door aan het kruis te gaan. En professor Van der Beek heeft nog eens een keer uitgebreid gestipuleerd in een van zijn laatste boeken. Ja, dat zou je er misschien niet zo heel veel zeggen natuurlijk. Maar als het zo is dat Christus Jezus God is, en dat geloven we als kerk, dan hangt God dus aan het kruis. moet je even tot je laten doordringen. Degene die die woorden geeft, hangt voor diezelfde woorden aan het kruis. En dit maakt dat je gaat verstaan waarom soms God scherp is. Waarom er ook een hel moet zijn. Er moet ook een scheiding komen tussen licht en donker en tussen gerechtigheid en ongerechtigheid. God haat omdat hij lief heeft. En God zegt, wat je ook hebt gedaan, wat er ook is gebeurd. Alleen als je zonder excuses buigt voor wat ik in mijn zoon Jezus Christus heb gedaan, kun je de hemel binnengaan. En dat is nog niet eens het enige wat hij wilde, want hij wilde ook nog dat doordat u Jezus in uw leven toelaat, dat er ook nog iets anders gebeurt. En dat is de wereld om u heen gaat zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat mensen aan u gaan vragen, hoe komt het dat in het middel van deze tumultueuze tijden, met zoveel onduidelijkheid en zoveel tegenstellingen, dat jij zo rustig kunt blijven? Dat komt omdat wij toegang hebben tot de bron van het leven. En daarom ook het geloof mogen hebben dat deze wereld, wat de geschiedenis ook is, in de handen van God is. Ben ik al door mijn tijd aan, Jan? Ja, bijna. Ik heb waarom is het dus een huis om in te wonen? Het is een huis om in te wonen als je daarvoor kiest. Als je zegt, nee, ik wil niet in dat huis wonen, want daar zijn regels. Ja, dan heb je ook geen boodschap aan God zelf. Dat klinkt mooi. Ja, ik doe het allemaal wel een beetje op mijn eigen manier. Ik geloof wel op mijn manier en ik vind er het mijne allemaal van. Je kunt jezelf dan buitengeworpen vinden op een gegeven moment. Dan hoor je er niet bij. Lees de dwaze maagden in Matthäus 4, 25. Je kunt het allemaal denken dat je het goed doet en dat het allemaal wel kan en mag wat je zegt en denkt en wat je jezelf wijs maakt en soms ook nog je omgeving. Maar Jezus zegt, het kan niet. En God is er heel scherp op. Bij ons in de kerkleiding van VPE, wij zijn heel diep hierin gegaan, omdat we tegen elkaar hebben gezegd, ik in ieder geval wel en Michiel ook, wij hebben gezegd, we gaan niet verder als u ons geen nieuwe opdracht geeft, als u ons geen visie geeft, geen opdracht, geen mandaat geeft voor de kerk van vandaag, dan stoppen we er nu mee. En dat zouden jullie ook moeten doen. Als je niet de zekerheid hebt dat God een werkelijkheid is, dat Jezus Christus in jou woont, zou ik daar een begin mee maken. Als je niet gelooft of niet, het niet snapt, het niet ziet, allerlei bedenkingen hebt, wegloopt voor verantwoordelijkheid, dat is precies wat Adam en Eva deden. Ik hoef niet te beslissen, dat doe ik morgen wel. Nee, dat kan niet. Vandaag. Beslis vandaag. Als je het woord van God hoort, beslis vandaag. Kies voor Jezus vandaag. Het is zo scherp, omdat ik niet, maar Christus ziet uw hart wel aan. Hij ziet het wel. Hij weet wat daar omgaat. En hij wil u redden. Daarom duurt het zo lang voordat hij terugkomt. Hij wil iedereen redden. Hij wil die scharen zo groot mogelijk maken. Nog één, nog één, nog één, nog één. Het verhaal van Schindlers List. Nog één. Als ik mijn horloge had verkocht, had ik nog een Jood kunnen redden. En als je die houding dan hebt, dan zie je dus, waarom is die Jezus zo belangrijk? Nou, de Vader zegt, is in ontbrand voor Jeruzalem, zegt hij in Zacharia. Maar de Vader is ook vandaag aan de dag, dat hebben wij gemerkt, dat heeft ons zeer gedaan, we zijn erdoor geraakt. Het ging door ons heen. Je wordt afgebroken, je valt op je knieën, je kunt niks meer. En dan heb ik het over een groep van 15 mensen. Je kunt niets meer, omdat de Heilige Geest zich openbaart, zoals in Handelingen 5, of het laatste stukje van hoofdstuk 4, dat er iets over je heen komt, waardoor je niks meer kan. En dan zegt God, en ik wil dat je gaat, ik wil dat je getuigt, ik wil dat je opstaat voor mijn naam, want ik ben een vurige toorn voor mijn, een vurige ijver voor mijn zoon ontbrand. De Vader staat nu op van de troon en hij wijst op zijn zoon en wee je gemeente als je hem niet eert. Kust de zoon, zegt Psalm 2, omdat gij niet te gronde gaat. Dat is de tijd waarin wij nu leven. En de wereld buiten begint het te snappen. Zeker na die opening van de Olympische Spelen. Dat hebben ze niet geweten, maar wat er nu loskomt op het internet, dat ligt er niet om. Jezus is Heer. Amen. En als je dat beleidt, dan heb je geen moeite meer met de Torah. Dan heb je geen moeite meer met Genesis 1, 2, 3. Die zijn cruciale hoofdstukken. Als je die niet gelooft, dan kun je het schudden. Als je dat niet wilt, geloof het. En neem afstand van alles wat erover wordt gezegd. En zegt, de Torah is ons gegeven, het Gods woord is ons gegeven in de Zoon Jezus Christus. Er is maar één, ja, ik heb te weinig tijd denk ik. Er is maar één werkelijkheid, zegt de Colossenzen 2, vers 9. En dat is de werkelijkheid van Christus. Dat is een diepe realiteit waarin wij op een gegeven moment als leiders door het stof zijn gegaan. Wij dachten, er is een zondagrealiteit, maar er is ook een maandagrealiteit. Er is een realiteit in de kerk en er is een realiteit maandagmorgen bij Albert Heijn. Mag geen reclame maken, maar goed. Of een realiteit op mijn werk? Nee. Alles is voor, door, in Christus. Buiten Christus is er niets. Ook Poetin, Xi, Bush en hoe ze ook allemaal heten. Oh nee, het is nu weer iemand anders. Al die presidenten met die grote monden. En het allemaal in Christus. Zij kunnen geen vin verroeren zonder de genade van Jezus Christus. En even vanwege die narratieven zeg ik dit er ook maar bij. Lees nou eens de geschiedenis van het Oude Testament als het gaat om de koningen van die tijd. En dan heb ik het niet over de koningen van Israël alleen, hoewel David bepaald geen lievertje was. Maar lees ook van de koningen van de omgeving van die tijd. Nebukadnezar, Ahasveros, Darius 1 en 2, Kores. Van zowel Kores als Nebukadnezar, geen lievertjes, zegt God in Jeremia, mijn knecht. Hoe? En vandaag aan de dag wordt u aangepraat, u hoort een cacofonie van meningen over u heen komen van alle wereldleiders van vandaag aan de dag. Ze zijn meestal niet goed. Maar als je het woord van God bestudeert, dan kijkt God daar dus weer heel anders naar. Het gaat er hem niet om of ze goed zijn. Het gaat erom of hij ze kan gebruiken voor wat hij wil. En als er tussen de geschiedenis van het volk van God wordt gekeken door de bril van God en alle mensen die daar een rol in spelen, ja, dan zitten de presidenten van vandaag aan de dag, die zitten daar ook gewoon in. Of zij dat nou leuk vinden of niet, of geloven of niet, dat doet er gewoon helemaal niet toe. Hij doet gewoon wat hij wil. En als je dat plaatje dan zegt, oké, nou ga ik voortaan stoppen met narratief. Ik ga niet meer mee. Doe niet mee, want u wordt bespeeld. Elk narratief heeft volgers en al die volgers worden bespeeld. Want dan bent u lekker met iets anders bezig dan met de Zoon van de levende God. En de kerk mag weer terug naar wat haar het meeste kracht geeft. Zonder woorden, bijna zonder woorden, met daden, maar ook zonder woorden. Haar kracht geeft in de eenheid die zij kan uitstralen naar de wereld toe. Hoe komt het dat jullie rustig blijven zitten, terwijl de boel hier om ons heen in de fik staat? Nou, dit is het teken dat ik moest stoppen. Als je tegen jezelf zegt, ik vind het moeilijk om keuzes te maken, join de club. Ik ook. Alleen de Heilige Geest gaat ons helpen met het maken van die keuzes. Het enige wat je hoeft te doen, zegt Filippenzen 2, is God aan het werk te laten. En hij zal zowel het willen als het werken in ons doen. Filippenzen 2, vers 13. En die overtuiging mag je hebben. Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus loopt naast je. Nodig hem uit. En als je twijfelt, vergeet je niet. Hè? Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij de Heer aankloppen. Wij hebben het beste narratief, omdat die Jezus wil zich openbaren. Hij wil zich aan je laten zien. Hij wil laten zien dat hij bij je is. Als je dat gelooft, zullen we dan gaan staan? Ook als je niet gelooft, mag je gaan staan. Heer, we geloven met elkaar dat u een plan hebt met een ieder van ons als we hier zijn. U hebt ook een plan met deze plaats waar uw woord gezaaid wordt. Heer, waar mensen hier hun knieën willen buigen om uw wil te zien gestand worden in deze plek. Heer, in deze kerk staat hier te midden van een wijk met mensen vol zorg. Met mensen die op grote afstand van u staan, mensen die roepen, mensen die hun gevuisten ballen, die boos zijn op deze samenleving, boos zijn op u, Heere God. En dit is de plaats waar we daarmee iets mee kunnen doen. Want u bent de juiste persoon om naartoe te gaan, met wat we ook maar hebben. Maar u vraagt van ons, Heer, dat we naar u toe gaan. Dat we het er niet bij laten zitten. Er niet kiezen voor een plan B, maar dat we vasthouden aan plan A. Want daarin bent u aanwezig en daarin is kracht. Heer, ik wil uitspreken over deze mensen. Dat ze hier veranderd vandaan naar huis gaan. Dat hier iets nieuws wordt geboren in deze kerk. Op grond van uw woord, op grond van uw kracht, op grond van uw geest. En uw eeuwige leven in uw Zoon Jezus Christus. Wandel door dit huis, Heer, en raak ons aan. Want u bent het die wij willen eren en willen dienen. Wij geven u plaats in ons midden. In Jezus' machtige naam. Amen.